Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij de FC Afkikken Daily. Met vandaag uw host, Bruce Stol. Samen met Wouter Boerkamp en een speciale gast.
Hij is natuurlijk totaal geen trainer voor een topclub. Als de topclubs ook maar een beetje nadenken, dan bellen ze Stijn sowieso niet. Ongeacht wat hij nou nog allemaal in de media gaat roepen.
Het is dinsdag 5 maart en er staat weer Champions League op het programma. En er is genoeg te bespreken, want iedereen die gisteravond de televisie heeft aangezet, die zal het mee hebben gekregen. Of natuurlijk even op zijn telefoon zat, op X, voorheen Twitter. Die heeft het allemaal meegekregen. Maurice Stijn die schoof weer ergens aan. En het was voer om uitgebreid na te bespreken, denk ik. En dat gaan we vandaag doen met Bart Obbink en Wouter Boerkamp.
Je ziet het ook aan onze gezichtsuitdrukkingen, want wij beginnen meteen te glimlachen. Ja. En Bart heeft meteen het onweer op zijn gezicht.
Ik heb helemaal geen zin om het hier over te hebben.
Ja, maar ik vind het wel heel interessant hoor. En misschien is dat ook het is een beetje ramptoerisme, denk ik. Zeg ik heel eerlijk van mezelf.
Ja.
En ik snap dat het als het over jouw club gaat en als je iemand ziet zitten die bende ervan heeft gemaakt, dat je niet vrolijk maakt. Maar hoe heb jij zitten kijken?
Ja, het eerste wat in me opkomt is verbazing, maar dat is niet per se verbazing om hetgeen wat hij zegt, want eigenlijk was er al wel veel wat hij zegt waarvan we al wel wisten dat hij er zo over dacht. Alleen het is wel de verbazing hoe je zo over kan blijven komen en zo ontzettend in het harnas kan gaan zitten en zo'n lul blijkt te zijn eigenlijk.
Zo komt hij in ieder geval over. En dat doet hem denk ik ook richting de toekomst. Doet dat hem misschien niet heel erg goed. Hij zat er toch weer een beetje om inhoudelijk te sparren. Gaf hij zelf aan.
Ja. En ja, daarom had hij Rondo uitgekozen. Want hij is natuurlijk 2 keer op televisie geweest. En dan is dus 1 keer bij Rondo.
En bij Bo.
Ja, precies. Een andere keer
met Gordon.
Met Gordon en Ruben Nicolai. Ja, dus dat vond ik een heel goed argument.
Vond ik wel leuk.
Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik geniet hier eigenlijk enorm van. Maar goed. Ja,
het is interessant toch om zijn denkwijze, of in ieder geval, ik weet niet of ik hem altijd geloof, maar in ieder geval de tactiek die hij kiest om over te komen.
Ja, eigenlijk moet je een aantal van dit soort trainers in het Nederlandse trainerslandschap hebben. Niet zozeer om je club naar succes te leiden, maar wel om als media is dit echt een cadeautje. Maurice Stijn, alleen als topclub wil je hem absoluut niet op de bank hebben zitten. En dat is ook wel gebleken. Alleen ik vind het echt wel fenomenaal hoe hij erin slaagt om eigenlijk de hele voetbalwereld, in ieder geval de analisten en echt de grote namen zeg maar uit het verleden of uit de trainerswereld, om die mee te nemen in zijn verhaal. En dat die als een soort 3 figuranten bij hem aan tafel zitten om zijn verhaal te ondersteunen. Ja, dat vind ik echt wereld.
Vooral Van Basten natuurlijk, die had echt een heel duidelijke kant gekozen.
Ja, maar ook Giovanni van Bronckhorst zat erbij en die heeft natuurlijk niks met Ajax te maken of deze juist wat tegen Ajax.
Maar Gio is gewoon heel netjes, daarvan weet je, die gaat
Die zei sowieso niet zo veel.
Nee, die gaat er niet afvallen.
Nee, dus ik kan enorm genieten van het moment dat Stijn begint aan een verhaal over Schütterloh volgens mij. En dat hij dan zegt van ja, ik heb het vooraf ook even met Gio erover gehad. Ja, Gio, vertel het zelf maar. En dan kan dat van Bronckhorst dat verhaal ophangen. Ja, daar geniet ik echt enorm van.
Vind ik, ik stond er wel weer van te kijken dat Wietse van de Groot zelf volgens mij de vraag van die randomstandigheden, dat is allemaal duidelijk. Je hebt er heel vaak over Mies niet dat verteld. Waar heb je het zelf laten liggen? En dan komt het toch weer neer op dat Nicolai niet is gekomen. En dat de staf andere ideeën had dan Mies niet dat.
Ja,
hij komt nooit. Ik zou ook gewoon, wat ik denk, ik denk namelijk dat Stijn sowieso voor de Eredivisie echt niet zo'n verkeerde trainer is voor heel veel clubs. Mm. Alleen hiermee gooit hij toch echt ook zijn eigen glazen in voor de toekomst. Want niemand zit hier toch op te wachten. Je wilt toch iemand zien die in ieder geval 2 à 3 dingen noemt die hij zelf anders had kunnen doen. En hij noemt van, ik had moeten winnen van Fortuna Sittard en Excelsior. Ja, dat is een uitkomst volgens mij. Dat is niet iets wat je zelf beter had kunnen doen in het proces daarnaartoe. En dat zou ik zo graag horen.
Ja. Ik denk dat je voor de club, zeg maar, die binnen zijn bereik liggen, is dit geen enkel probleem. En voor de clubs die waar hij op misschien nog op hoopt. Nee, want kijk, stel dat Sparta nu op een of andere manier, het kan bijna niet meer, maar nu enorm in de problemen komt in de laatste fase van het seizoen. Stel dat Rijsdijk echt geen punt meer pakt, dat de nummer 16 zeg maar wel wat punten pakt en dat het in één keer weer dicht bij elkaar komt, dan kunnen ze wat mij betreft, stellen ze zo weer Stijn aan. Als je ziet hoe Stijn heeft gewerkt met de gasten daar, denk ik dat dat zomaar kan. En elke club daarboven, die komt toch niet. En dat hij geen reëel zelfbeeld heeft, dat blijkt ook uit dit verhaal. Mm-hmm. Want hij pleit zichzelf natuurlijk vrij. Nou ja, goed, dat doe je misschien altijd als trainer. Maar hij noemt ook gewoon een aantal keren dat hij dat hij eigenlijk er wel vertrouwen in heeft. Dat als de omstandigheden anders waren geweest, dat het dan wel was geslaagd. Terwijl hij is natuurlijk totaal geen trainer voor een topclub. Dus als de topclubs ook maar een beetje nadenken, dan bellen ze Stijn sowieso niet. Ongeacht wat hij nou nog allemaal in de media gaat roepen. Voor mij maakt het eigenlijk geen verschil. Ik zie Bart twijfelen.
Ja, Bart twijfelt. Twijfel. Nee, ik ben het wel met Wouter eens hoor. Ik denk ook niet dat dat uiteindelijk uitmaakt. Ik denk ook dat die clubs wel zullen denken van, of gewoon naar zijn cv kijken. Ja. Dat daar gewoon prima prestaties tussen zaten.
Maar hij zegt gewoon hardop, zegt hij van, als ik 70-80% van die spelers had gekregen die ik graag had gewild, dan hadden wij nu om de titel meegedaan.
Ja.
Ja.
Er doet helemaal niemand om de titel mee, want PSV heeft het zo fantastisch gedaan dat wie je daar ook voor de groep had gezet bij Ajax en wie je ook had gehaald, dat sowieso niet mogelijk was geweest. Ja. Ten opzichte van vorig jaar. Die stap kun je gewoon denk ik niet zetten. Ja, ik vind het niet heel erg veel getuigen van zelfkennis.
En de spelers die jij noemt, kijk, Misnitat kreeg één. Kijk, wat Misnitat allemaal heeft gedaan, daar kunnen we over eens zijn. Die heeft heel veel dingen fout gedaan. En een groot deel van die spelers die heeft gehaald, is inderdaad niet goed uitgepakt. Maar de opdracht die hij wel mee heeft gekregen en waar hij wel in is geslaagd, is dat salarishuis
verkleinen.
En als je die spelers nagaat die Stijn graag zou willen hebben, nou dan was dat in ieder geval niet gelukt.
Ja, het was mijn favoriete momentje sowieso van heel Rondo. En dat was dan, dat Stijn ging opnoemen van, ja, ik wilde wat spelers en dat was die en die en de Vrij.
De Vrij van Inter?
Marco was het. De Vrij van Inter. Om het even te verduidelijken. Ja, ik vond dat echt een prachtig moment. Want anders niemand wist dat het over Steven
Volgens
de
mij stelde hij zelfs een vraag, man. Volgens mij was het niet eens bevestigend van Steven van Inter. Ja.
Het zou kunnen nog dat er nog drie bij Topprof spelen. Je weet het niet. Ik denk oprecht dat hij daar rekening mee houdt.
Nee, maar Jordi Amali die had even opgezocht. Op Transfermarkt krijg je geen andere hit als je de Vrij zoekt.
Nee, maar dat heeft Marco van Basten natuurlijk niet gedaan.
Nee,
dus die kan het niet weten.
Nee.
Maar ik vond sowieso, daar moet je eigenlijk elke week voor kijken. Want Marco van Basten zijn vorige week Luc de Jong. Dat is toch de broer van Fien.
Ja, vind ik mooi.
Je hebt elke week zo'n momentje. Echt heerlijk.
Ja, maar ik sluit niet uit dat hij het ook nog ergens expres doet. Marco van Basten.
Ja, weet ik niet, man.
Ik vond dat een erg groot moment. Maar ik vind wel dat het gewoon benoemd moet blijven worden van dat alle spelers die zijn gekomen onder missie, dat die verdienen samen bijna evenveel als dat alleen de Vrij en Isco op dit moment verdienen bij hun clubs. Dus dat is gewoon, het was gewoon niet reëel, want hij noemt ook nog Ziyech erbij. Hij noemt ook nog Stengs erbij. Hij noemt een heel rijtje met spelers die gewoon hoog in de boom zitten.
Ik zou als de Vrij zou ik hier ook niet blij mee zijn. Want juist door de manier waarop hij het vertelde, zou je eruit kunnen afleiden dat de Vrij een van die spelers was die heel graag naar Ajax wilde.
Zeker.
Want hij noemde in een paar zinnen noemde hij en de naam van de Vrij en dat de spelers nog steeds naar Ajax wilden en dat hij sommigen had gesproken. Ja. Dus
De Vrij noemde hij ook best wel een concrete rol, want hij zei dan kon hij daar spelen en dan Hato en een ervaren jongen. Dus hij maakt het wel heel concreet bij de Vrij.
Ja, maar als je met deze zinnen zeg maar naar de rechtbank gaat en de Vrij beschuldigt hem van jij hebt mijn naam genoemd en gezegd dat je met mij hebt gesproken, dat is niet zo. Dus hij heeft die zinnen zo achter elkaar gezet dat je gaat een beetje zelf dingen aan elkaar knopen. En dan lijkt het dus alsof de Vrij heel graag naar Ajax wil. Terwijl hij natuurlijk een Feyenoord verleden heeft. Terwijl hij een schitterend contract heeft bij Inter. Terwijl hij daar om de titel meespeelt. Ja, voor hetzelfde geld wilde de Vrij niet eens. Alleen dat moet hij nu zelf haast gaan zeggen. Om die woorden van Stijn weer te ontkennen. Ja, ongekend, maar goed.
Wat vonden jullie van de uithaal naar Maduro en de vrouw van Almere City? Noem ik dan even.
Ordinair.
Het was wel heftig, hè? Ik weet niet voor iedereen die het gezien heeft, maar er was natuurlijk de situatie dat de psycholoog van Almere City, Annemieke Zijerveld, dat die zich uitliet over hoe Ajax, de staf, hoe die erin zaten, hoe die zich uit in ieder geval. Nou, dat lek zou volgens Stijn allemaal via Maduro zijn gegaan. Hij noemde haar dat wijf van Almere City, wat echt heel ordinair was.
Ja, waar die zich in de eerste instantie ook dat hij was niet van plan om dat nog te corrigeren. Totdat Wiets van der Goot zei van nou,
straatvechtertje.
Ja, daar viel hij even uit zijn rol.
Ja, maar het boeit hem niet.
Maar hij heeft beheerst perfect de kunst om met al die grote namen ook, de Van Bronckhorst, de Van Basten, om daar allemaal...
Van de Vaart, Snijder heeft hij allemaal mee.
Ja, precies.
Van allemaal de meiden.
Om daarmee om te gaan, zeg maar. En dan valt hij op dat moment valt hij ineens uit zijn rol door weer zoiets te zeggen. Het is echt een hele bijzondere man.
Ja, maar ja. En het was natuurlijk wel over... Maduro was hij wel heel erg hard. Dat hij zei van ja, als je dat weet, dan hoef je daarmee niet meer op het veld te staan.
Nee, en toen Jurie Mulder toen zei van ja, maar dan gooi je hem toch meteen uit. Dan wacht je niet tot na die wedstrijd. Zei, ja, maar ik wist het ook niet helemaal zeker.
Ja.
Ja.
Ja, dan weet je nu nog steeds niet zeker. Dat zei hij ook. Helemaal zeker weet je het nooit.
Nee. Dus maar ja, hij brengt het wel eerst alsof het zo is. En dat maakt het ook zo kwalijk. Dat hij beschadigt nu Maduro. Hij trekt een hele hoop mensen uit de voetbalwereld. Trekt hij mee door te vertellen dat ze het met hem eens waren. Louis van Gaal zou alles hetzelfde hebben gedaan als je hem moet geloven. Even vrij vertaald. Alle assistenten van Ajax zaten allemaal op de lijn van Stijn. Mm-hmm, ja. Richard Witscher is een wereldgozer.
Hebben nog dagelijks contact.
Ja, precies. Hebben dagelijks contact.
Maar zou het kunnen?
Het zou inderdaad kunnen. Maar op het moment dat dan wordt gevraagd... of dat dan wordt gezegd door Van Basten... van ja, maar Witscher laat zich helemaal niet uit in de media. Is dat niet gek? Zegt Stijn gewoon doodleuk ja. Ik denk, ja, dan zou ik met Witscher ook niet blij mee zijn. Ja. Maar goed, het is allemaal...
Het zou best kunnen, maar het getuigt gewoon van... inderdaad, het is niet nodig om die namen te noemen.
Nee.
En je brengt hun in een ander daglicht. Je zegt dat zij het met jou eens zijn, terwijl dat inderdaad misschien niet eens zo is.
Maar
het is gewoon onnodig om die namen te noemen.
Hij heeft het wel nodig gehad.
Hij heeft het zelf nodig inderdaad.
Ja, maar precies. Het is, ja. Ook tijdens zijn periode van Ajax heeft hij dit heel erg nodig gehad om zijn eigen positie te verdedigen. En daarmee heeft hij toen, zeker in eerste instantie, die slag wel gewonnen met Mislintat. Maar uiteindelijk de oorlog niet. Want uiteindelijk ga je er toch uit als je tekort komt in belevingen voor je vak. In tactische kennis, in hoe ga je om met spelers. Want... Ah ja, hij vertelt nog een verhaal over Ramai, waar in principe ook geen touw vast te knopen was. Ja, Dinant inderdaad. Ja, die kon vroeger best goed zingen trouwens. Ja.
Hielson ook trouwens.
Sorry?
Hielson zei hij ook.
Ja, Hielson. Ja, ik kan niet eens zo uitspreken trouwens, maar goed.
Hielson.
Dus dat verhaal, daar klopte ook helemaal niks van. Want hij zei eigenlijk van, nou oké, ik had aan Ramai moeten uitleggen van... Oké, ik zie je wel als eerste keeper, maar door omstandigheden zeg maar speelt nu eerst Gorter... En vervolgens stelt hij gewoon 12 wedstrijden Gort erop. Ja. En wordt Gort er helemaal niet verhuurd. Dus dat was ook totaal niet in samenspraak met elkaar. Ja. Alleen, ja, hij werd daar wel te weinig op aangevallen. Wiets van Goot probeerde het met een aantal vragen.
Ja.
Maar ja, als jij dat lukte niet altijd. En als je geen steun krijgt van de tafel, behalve van Jurie Mulder, dan wordt het ook wel lastig.
Jurie Mulder nog even de legend die nog even tussendoor gooit. We hadden kunnen aankondigen dat we met de twee slechtste Ajax-trainers ooit... Kijk, ik vond het mooi als je dat nog durft te zeggen.
Ja, Van Basten keek heel snel weg en Stijn was er ook niet heel blij mee.
Stijn nam even een slokje water in.
Nee,
moet kunnen toch?
Ja, precies. Maar als je nu kijkt, zeg maar, die hele periode van Stijn en hoe hij dat gedaan heeft. Want ja, Mislintat is weggeslet als een soort charlatan. Nou ja, dat is... En die heeft zich eigenlijk heel goed verkocht bij Ajax en ook naar de buitenwereld, waardoor heel veel mensen meegingen.
In de eerste fase vooral, hè?
Ja, meegingen in dat verhaal, waaronder ik zelf ook, waaronder denk ik wel veel meer mensen. En dat dan
jij was full Sven Mislintat.
Dat niet, maar daar ga je wel mee. En er zijn ook heel veel mensen in de voetbalwereld, ook die wat te zeggen hebben, die nog steeds mee zijn gegaan in het verhaal van Stijn. En eigenlijk zijn het allebei
ik zou mensen die niet... graag een keer met hun. Met hun allebei zou ik willen praten, man. Met Mislintat en Stijn. Ja, lijkt me echt heel interessant.
Ik hoop echt dat Mislintat dit ook nog gaat doen. En dat hij ook gewoon bij Rondo aan tafel gaat zitten. Dan ben ik heel benieuwd om naar hoe die tafel hem gaat benaderen.
Ja.
Of hij dan ook zo wordt ontvangen. Ja. Of hij dan ook de tijd krijgt om even uitgebreid het woord te doen.
Ja, zou wel goed zijn. Zou heel interessant zijn in ieder geval. Ja. Ik had gisteren dus Rondo gekeken en dan lig je toch daarna... Tenminste, ik heb dan altijd wel van dat ik toch met spanning zit te kijken. En dan ik lag in bed en dan denk je van, kom ik straks in slaap? Maar dan besef je weer, ik lig op een Emma Sleep matras. En dan weet je, je gaat ontzettend comfortabel slapen. En je voelt je morgen gewoon weer helemaal mannetje. Of hebben jullie dat, herkennen jullie dat?
Nou, ik werd wel weer flink gefrustreerd van Rondo. Dus ja, dan is het inderdaad wat moeilijker in slaap komen. Maar dat was helemaal geen probleem.
Misschien hadden ze bij Ajax gewoon even twee Emma Sleep matrasjes moeten regelen. Eén voor Mislintat en één voor Stijn.
Ja.
En dat het dan fantastisch was gegaan. Maar ja, hebben ze waarschijnlijk niet gedaan.
Nee, dan waren ze waarschijnlijk ook de volgende dag... Allebei gewoon wat rustiger. Heb je betere gesprekken?
Kan nog steeds, trouwens.
Nog steeds?
Ja, zowel Mislintat als Stijn. Gewoon even kortingscodetje.
FCA10?
Ja, precies.
Misschien kunnen wij het wel voor ze regelen. Als dat uiteindelijk helpt. Misschien kunnen wij ze dan... Als wij een Emma Sleep matras regelen voor Mislintat en Stijn. Dat ze dan misschien bij ons komen praten.
Denk het wel.
We hebben in ieder geval voor alle kijkers en luisteraars ook 10% korting op het gehele assortiment met de kortingscode FCA10 op www.emma-sleep.nl. Heb je 10% korting. En dan slaap je net zo lekker als wij gisteravond.
ik zeg.
Na een prachtige ronde. Vanavond zullen we dat misschien weer, wel weer nodig hebben. Want er staat een mooi wedstrijdje op het programma. Bayern tegen Lazio. Waarbij Lazio een gunstige uitgangspositie heeft. Die staan 1-0 voor. Dus ik verwacht eigenlijk wel een spannend avondje. Want ik verwacht dat Bayern heel erg gaat aandringen. Maar ik weet niet of het ze zomaar 1, 2, 3 lukt om dat goed te maken.
Nou ja, deze twee teams weet je eigenlijk al niet eens meer wat je ervan mag verwachten. Kijk, zelfs een jaar geleden nog, of in ieder geval 2 jaar geleden, was dit echt een no-brainer geweest. Met Bayern, oké, uitgeleider en de uitwedstrijd. Maar thuis gaan ze er gewoon met 5-0 overheen. Ergens heb je dat gevoel nog steeds als je naar het spelersmateriaal kijkt. Maar ja, Bayern is totaal Bayern niet meer. Dus ja, het wordt misschien nog spannend, gek genoeg. Dan moet je er bijna nog naar uitkijken, omdat het veel te dicht bij elkaar zit eigenlijk.
Ja, verwacht je dat? Hè? Want de vorige wedstrijd was wel, ja, de Lazio het gewoon goed. Maar ik vind wel dat Bayern veel meer kwaliteit heeft en ook zou moeten kunnen tentoonstellen.
Ja, maar dat is het seizoen.
Ja, maar dat gebeurt dus al het hele seizoen hier.
Nou ja. Dat vind ik niet helemaal, hoor. Ik vind dat Harry Kane een uitstekend seizoen speelt.
Ja.
Ja, en dat is waar. Vorige wedstrijd kreeg hij 3-4 kansen die niet goed behandelde. Maar ja. Kijk, Bayern is, het is niet het heersende Bayern wat we kennen natuurlijk. Maar ik vind het geen matige ploeg.
Nee, en Lazio is nou ook niet dat je denkt van.
Nee, vind ik nou ook geen topploeg.
Nee, normaal gesproken is dit het seizoen, de fase in het seizoen waarin Bayern juist begint te draaien. Soms was nog wel eens dat ze in het begin van het seizoen in een race waren met een Leverkusen of met een Dortmund. Of zelfs een keer dat Schalke dat een keer tweede is geworden. Maar dat je dan in het tweede seizoen zelf dat Bayern het helemaal recht trekt. Nou, dat zie je nu gek genoeg eigenlijk niet meer gebeuren. En dan kun je zelfs niet uitsluiten dat ze uitgeschakeld worden door Lazio. Die hebben dan echt een bizar seizoen als dat gebeurt.
Ja, ik denk trouwens als dat gebeurt dat Tuchel wel kan gaan vertrekken. En hoeven niet uitgebreid meer over Thomas Tuchel te hebben. Denk ik, hebben we de laatste tijd best wel veel gedaan. Maar Bayern kwam natuurlijk wel even aan bod na de topper. Toen Arne Slot werd gevraagd door een Duitse journalist. Die overigens prima Nederlands sprak.
Mm. Ja.
Of die op het lijstje stond bij Bayern en of hij daarvan wist. Nou, Slot deed dat natuurlijk af met het grapje. Van staat hier Peter Bos? Denken ze dat ik Peter Bos ben? Wie zou hoger op het lijstje staan? Oeh. Of is dan het antwoord gewoon Xabi Alonso?
Dat is sowieso het antwoord. Ja. Maar ik denk dat daarna Slot wel wat hoger staat.
Ja?
Ja, en dat komt dan gewoon vooral door zijn prestaties bij Dortmund. Ik zou als TD van Bayern dat dan toch. Ja,
gewoon ook naar buiten
toe. Speelt gewoon mee. En naar buiten toe. Inderdaad.
Ja, je kan niet een trainer aannemen die daar het niet gehaald heeft. Ja, niet gered heeft.
Dat kan dus wel. Want op het moment dat Bos terugkomt naar Nederland bij een topclub, krijgt hij ook alle verwijten vanuit het verleden. Van ja, hij kan geen prijzen winnen.
Ja.
Dus als Bayern echt groot is, dan stappen ze daar overheen. En dan zal het daar misschien mediatechnisch gezien nog moeilijker zijn. Met een beeld en die druk die er op een topclub als Bayern ligt. Dat je een trainer aanneemt die bij zowel Dortmund als Leverkusen ontslagen is. Maar ja, als jij denkt dat dat de beste optie is, dan zou dat niet een struikelblok moeten zijn.
Ja, maar ik denk dus als je TD van Bayern bent, dat dan. Ik denk niet dat hij het niet zou kunnen.
Hmm.
Of dat het slecht uit zou pakken. Maar ik denk wel dat een reden is voor Bayern om het niet te doen.
Ja, ik zou dat zwak vinden, maar ik snap wel wat je bedoelt.
Best een bizarre situatie, hè? Dat als jij zo redeneert van dat iemand die straks met een straatlengte voorsprong kampioen wordt in Nederland, dat die dus tweede keuze is achter de trainer die nummer 2 wordt.
Ja.
Ja, maar het is wel ergens te begrijpen.
Ja, omdat Slot is nog de prins, zeg maar, zonder krasje. Ja. En Peter Bos die is al een keer van het paard gevallen.
Ja, nee, dat is zeker waar. Alleen ja, dat kan in het geval van Bos ook een voordeel zijn. Dat hij al wel die ervaring heeft vanuit de Bundesliga. Aan de andere kant vind ik dat Slot nu eigenlijk overal waar hij heeft gezeten. Of nou ja, goed, dat is dan. Of in ieder geval ook eerder bij AZ. Mm-hmm. Dat hij zo heeft bewezen dat hij het maximale uit een team kan halen. Dat zelfs als Bayern volgend seizoen geen fantastische selectie heeft, dat hij nog steeds in staat moet zijn om zijn kampioen te maken. En dat vind ik wel echt een groot voordeel.
Die selectie wordt wel een interessant ding, hè? Want twee grootste talenten misschien wel. Davies en Musiala staan op de nominatie om te vertrekken. Niet per se omdat Bayern dat wil, maar omdat die spelers dat zelf wel willen. Alfonso Davies natuurlijk heel vaak gelinkt aan Real Madrid.
Ja.
Zou wel een hele interessante kans zijn.
Gekozen te hebben ook voor Real Madrid.
Ja, hij wil zelf wel graag naar Real Madrid.
Ja, en zijn contract loopt eind van volgend seizoen af. Dus Real wil nu niet te veel betalen. En als
Bayern
te veel wil hebben, dan komt hij gewoon een jaar later.
Ja, de Mbappé-route.
Ja, en Musiala schijnt een hele grote transfer naar de Premier League te kunnen maken. Hij heeft de contractaanbieding geweigerd.
Ja,
is dat is wel interessant, toch? Want heeft Bayern dan niet meer die
power, zeg maar, om die spelers vast te houden? Want dat deden ze natuurlijk altijd wel.
Ja, ik denk dat het ook vooral zo is dat de Bundesliga niet meer die aantrekkingskracht heeft die het een paar jaar geleden wel nog had, waarin Bayern en Dortmund natuurlijk een Champions League finale tegen elkaar hebben gespeeld. Toen was de Bundesliga echt super groot en nu zijn ze wel echt heel erg voorbijgestreefd door de Premier League. En ja, misschien ook wel door La Liga. Ja, La Liga is altijd wel gewoon hoger aanzien gehad. Dus ik denk dat daar vooral in zit. Ik weet niet of het per se Bayern is.
Ja, en bij Musiala is het natuurlijk ook een beetje de vraag, want dat zit nog meer in het geruchtencircuit. Bij Davies lijkt het veel concreter te zijn.
Ja.
En het kan natuurlijk ook, kijk, Musiala is een Duitse speler. En ja, in de Bundesliga blijft het nog steeds echt top om voor Bayern te spelen. Zelfs zo dat spelers van concurrenten altijd naar Bayern toe gaan. Ja. Dus ik kan me bij hem nog wel voorstellen dat hij misschien, als er een goed plan ligt en als er een sportieve kans ligt op bijvoorbeeld een Champions League winst, dat hij nog wel blijft. Alleen aan de andere kant, je hebt ook jaren gehad waarin ze spelers als Robben, Ribéry, Xabi Alonso, Lewandowski moeiteloos binnenboord hielden. En die fase zijn ze nu wel een beetje voorbij. En dat is echt wel voor zo'n gigantische club, is dat echt wel een probleem. En dat klopt inderdaad, van Bundesliga. Ja, de Premier League is zo groot geworden dat de Bundesliga eigenlijk niet groot genoeg meer is. Het is nog steeds een vette competitie. Je hebt nog steeds...
Het is een superleuke competitie.
Ja, het is een superleuke competitie. Echt. Alleen het is wel een beetje de competitie geworden voor spelers die er nog net niet zijn. En daarna weer nog een stap zetten. De Haalands en de Sancho's van deze wereld. En dat kun je nu waarschijnlijk ook gaan zeggen van spelers van Bayern. En dat is wel zorgwekkend.
Ja, wordt wel interessant om in de gaten te houden. We gaan even naar jouw clubje, Bart. Arsenal, want ik kan me voorstellen dat jij de afgelopen weken zo trots als een pauw voor de tv zit.
Nou ja, het is genieten geblazen. Met een smetje Porto tussendoor.
Ja, maar, dat was minder, maar...
Ja, nee, ik zat gisteren ook weer te genieten. En dan moet ik ook wel zeggen dat het de tegenstand ook wel heel matig was in Sheffield. Maar ik geniet ook wel echt enorm van de honger naar goals. Echt vanaf het begin. Het had in de vierde minuut al 4-0 kunnen staan.
Even de feiten op rij. 7 overwinningen op rij nu voor de Gunners in Premier League verband. Arsenal heeft nu het record voor de meeste doelpunten gescoord in 7 op 1 volgende wedstrijden. 31 zijn dat er in 7 wedstrijden. Is op zich best wel aardig. Arsenal sowieso de meeste goals gemaakt. Minste goals tegen in de Premier League. En qua expected goals heeft alleen Liverpool eigenlijk meer gehaald dit seizoen.
En expected goals against ook het minst.
Ook het minst.
Volgens mij zitten ze op 18 in totaal en de volgende City met 24. Dus er zit ook nog wel een flink verschil.
En gisteren dus gewoon 6-0 winnen van Sheffield. En inderdaad, wat jij zegt, die honger, dat was wel mooi om te blijven zien van dit Arsenal, wat ook gewoon een druk speelschema heeft.
Ja, dat is het. En het is ook niet zo. Het is ook niet één wedstrijd, inderdaad, wat je zegt. Want het is nu de derde achtereenvolgende uitwedstrijd dat ze 5 keer scoren. Mm-hmm. Dus ik ben aan het genieten. Ja. Enorm.
Ik kan me wel voorstellen, Wout, volgens mij hebben wij, ik denk voor de winter nog, of net daarna, dat we nog zeiden van oké, Gabriel Jesus is er soms niet. En als hij er wel is, weet het ook niet helemaal zeker. Ze hebben misschien echt een spits nodig. Dat valt wel mee, toch? Uiteindelijk nu.
Ja,
scorend vermogen.
Ja, op dit moment zeker. Ook omdat natuurlijk Havertz helemaal opgeleefd is. Waar ik enorm van kan genieten. Want bij Chelsea was hij echt aan het struggelen. En dan zelfs dat er vraagtekens werden gezet bij zijn talent. Terwijl het is echt een heerlijke speler. Alleen hij moet wel in een situatie worden gebracht waarin hij ook echt het beste uit zichzelf haalt. En ik ben echt heel blij dat het bij Arsenal teruggekomen is.
Ja, en het is ook wel te prijzen hoeveel vertrouwen Arteta hem heeft gegeven. Want ook aan het begin van het seizoen bij Arsenal was hij echt nog niet op het niveau. En miste hij ook grote kansen. Nou, dat zie je hem nu eigenlijk niet meer doen, hoe hij gisteren zijn goal afmaakte. Is ook echt heel scherp. Dat zag ik in het begin van het seizoen echt niet doen. Voetbalt heel goed mee, is super sterk aan de bal. Dat is echt iets wat in het begin van het seizoen nog helemaal niet zo te zien was. Dus ik ben daar heel erg blij mee.
Ja, en dan hebben we het over aanvallende kracht. Als we kijken naar de verdedigende kracht, jij noemde dat net ook al. Ze krijgen 0,7 expected goal tegen per wedstrijd, waarmee ze inderdaad eerst staan. Minste schoten op doel tegen, 2,5 per wedstrijd maar. En de minste aantal touches in de box van tegenstanders, dus in de 16 meter... krijgen ze ook het minst tegen. Jamie Carragher zei, beste defensie van Europa.
Ja.
Dat zei hij niet helemaal. Hij zei defensief het beste team in Europa. Dat is wat anders.
Ja. Hij zei eerst Premier League dus als mij en toen daarna zei hij, en misschien wel van Europa.
Ja.
Ja, nou ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee. Ik denk sowieso dat de verdediging van Arsenal al een tijd lang best wel onderschat wordt. Als in een Gabriel wordt eigenlijk nooit bij een van de beste verdedigers van de wereld genoemd.
Maar Saliba wel meer.
Saliba meer, maar ik vind Gabriel vooral echt onderschat daarin. Die is echt ongelooflijk belangrijk voor Arsenal. Hij maakt ook veel goals uit standaard situaties waar Arsenal ook in uitblinkt. Dus dat is ook nog een goede kracht. En ik denk dat dat nu, ja, dit soort uitspraken en wat je nu ziet qua statistieken, dat dat nu eigenlijk eindelijk een beetje die waardering aan de verdediging van Arsenal geeft. En ja, ik hoop dat het ons naar de titel kan
Brengen. Het is wel mooier, want de stand nu in de Premier League is Liverpool, Manchester City en Arsenal. Alle drie 27 wedstrijden en respectievelijk op 63, 62 en 61 punten. En dan de komende twee wedstrijden van Manchester City. Liverpool uit, Arsenal thuis.
Ja.
Gaat wel heel belangrijk worden de komende week.
Ja, dat wordt billenknijpen.
Ja.
Ja. En afgelopen weekend natuurlijk ook Liverpool in de laatste minuten weer toch weer gewonnen. Daar baal je dan ook weer van. Maar ik heb er zin in. Maar
het is ook wel een beetje een dingetje bij Arsenal stress, supporters, neem enorm. Ik aan, toch?
Ja.
Met gezien hoeveel er fout is gegaan. Dat dit dan echt wel de weken van de waarheid zijn.
Ja, en dat is het ook. Zeg maar, ik ben best blij over de afgelopen weken en hoe het spel nu is en de goals die je maakt en hoe weinig goals je tegenkrijgt. Maar uiteindelijk wordt gewoon die 31 maart die pot uit tegen City. Dat is gewoon het belangrijkste. En dat, ja, daar kan alles weer helemaal kapot zijn daarna.
Of ja. Dit is toch een beetje de Arsenal.
Verklaart het wel, hoor. Maar dat is wel een beetje zonde toch, Bart? Van dat er nu zo wordt gedacht. Want dit heb je jarenlang niet gehad. En nu tweede jaar op rij dat je het echt, dat je gewoon meedoet met
twee
teams.
Dat is inderdaad wat je zegt. Dit is het tweede jaar. Dus zeg maar vorig jaar, dan red je het uiteindelijk niet. Mm-hmm. En dan heb je zoiets van, oké, ja, wel weer heel vet dat we hebben meegedaan. Maar nu wil ik hem ook winnen ook.
Ja, precies. Maar je gaat toch uit van dat het weer kapot kan zijn. Terwijl, waarom niet als je zo speelt de afgelopen weken?
Ja, weet niet. Angst.
Ja, pure angst. Je hebt een beetje dat Sheffield United supporter gevoel. Die hadden gisteren ook angst.
Maar die waren ook allemaal weg, hè?
Het liep helemaal leeg. Ja.
Maar hoe ga je na een kwartier dat stadion uit? Dat gaat er bij mij echt niet in. Die club is opgekomen van, in ieder geval vanuit de championship, maar dan ook niet vanuit een favoriete rol of zo. Natuurlijk wel eerder in de Premier League gespeeld, maar dan heb je alles meegemaakt als supporter. Dan ga je dan niet na een kwartier al naar huis. Ik snap er echt helemaal niks van.
Nee, ik snap
wel goed dat de tweeten nog iemand. Er ging iemand met een blinde man met een stok, met een begeleider.
Even de blinds.
Ja, even de blinds liep de stadium. Ja, dat vond ik dan wel weer sterk. Ja.
Die waren er ook helemaal klaar mee.
Ja.
In ieder geval complimenten voor Arsenal. We zijn er doorheen, jongens. Voor vandaag. Vanavond lekker genieten van Champions League voetbal. En dat gaan we natuurlijk nog veel meer doen deze week. Morgen zijn wij er gewoon weer met de nieuwe FC Afkikken Daily. Dank jullie wel en tot morgen.